Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, en een hele goede dag zeg ik dan weer. Het is aftellen tot het einde van deze transferperiode.
Wacht heel even, Pim. Ik wil even wat recht zetten. Letterlijk wat recht zetten.
Oh, de klok. Oh ja, yes. die staat verkeerd. Hè? Ja, want dan kunnen we natuurlijk zien in de atoomklok hoe lang we bezig zijn. 22 seconden.
Nee, Pim liet even zien dat Wouter de Winter de klok altijd omdraait in de politieke podcast.
Ja.
Want die wil niet weten hoe...
Nee, die wil zich echt alleen maar richten op de boodschap die hij te vertellen heeft.
Ja.
En de klok leidt af.
Maar weet hij dat hij langdradig is, dat hij dan zenuwachtig wordt of zo, nou, die klok?
Nou jongens, we zitten hier voor de voetbalpodcast Kick-off, hè, en niet voor het politieke gepraat. Maar Mike, fijn dat je er weer bent op de plek waar normaal Valentijn Driessen zit. Want die zit weer achter zijn kunstgrasveldje in Honsdijk. Valentijn, je was nog onderweg, hè?
Voor zijn kunstgrasveld. Kunstgrasveld zit hij.
Je was nog onderweg. Heb je geschaatst?
Ja, ik was nog even onderweg. Ja. Ja, ik had een andere afspraak. Dus vandaar.
Oké.
Okay. En die liep iets uit.
Maar iets belangrijks voor deze voetbalpodcast?
Nee.
Oké.
Niet functioneringsgesprek.
Geen functioneringsgesprek. Maar we zitten dus kort voor het einde van deze transferperiode, Mike. Is het allemaal nog een beetje te behapstukken?
Ja, het is goed te behappen. Dat gaat goed. Het is druk, maar leuk druk. Als je dan kunt meemaken dat voor het eerst een speler uit de Eredivisie 100 miljoen euro oplevert. Ja, dat is toch wel een bijzonder moment, denk ik.
Ja, want Valentijn eventjes. Hè, op een gegeven moment hadden wij geloof ik vrijdag nog een video opgenomen. Net van ja, eigenlijk kun je 90 miljoen euro misschien al niet weigeren. Maar ze hebben toch het onderste uit de kan weten te halen bij Ajax.
Als je het onderste uit de kan, dan had het misschien 150 of 135 miljoen geweest.
Ja.
Dat hebben ze geboden voor João Félix. Dus ja, pak je dan het onderste uit de kan. Kijk, dit zijn gewoon reguliere onderhandelingstactieken. Weten ongeveer. Kijk, op het moment dat Manchester United laat weten dat ze 135 miljoen voor een speler over hebben.
Ben je een checkie aan het rollen, vroeg producer Heinz zich af.
Nee, ik zit hier...
Trek de zak chips open.
Wat ben je aan het doen?
Dus nee, niks bijzonders. Maar dit hoorde je denk ik.
Ja.
En het ligt hier exact op tafel. Ja, dan ben ik even... Die was ik opzij aan het schuiven.
Oké, okay.
Maar dan weet je dat er veel geld in de markt is. En dat United veel geld te besteden heeft. Dus ja, dan is het logisch dat je niet de eerste keer ja zegt. Maar uiteindelijk moet je ja zeggen. Maar dat hebben we natuurlijk al een paar keer gezegd.
Maar had jij er nog meer uit kunnen slepen dan, denk je?
Tuurlijk.
Ja?
Ja.
Voor hoeveel had jij hem dan laten gaan als je...
135.
135, ja. Ja, oké. Okay. Nou, prima.
Maar als dat het budget is wat er voorhanden is, dan had je nog langer kunnen wachten. Nou, maar uiteindelijk moet je een keer ergens genoegen meenemen. Dat begrijp ik ook wel. En dat moet natuurlijk voor woensdag of voor donderdag gebeuren.
Ja, vooral omdat Ajax nog een vervanger moet halen. Maar wat me wel opvalt... Kijk, Erik ten Hag wordt altijd omschreven als een enorme tacticus. Maar als hij nu echt tactisch was geweest, dan was hij gewoon net na zijn aanstelling was hij bij Ajax gekomen. Had hij gezegd, ik wil Anthony hebben. Dan was Anthony eerder gaan muiten. En dan denk ik dat hij hem wel veel goedkoper had gekregen voor deze 100 miljoen. Want aanvankelijk werd
hij... Maar misschien wilde hij hem helemaal niet hebben, Mike.
Nee, dat is dus misschien wel het verhaal. Dat hij niet de eerste keuze was bij Manchester United.
Dat was trouwens mijn eerste...
Frenkie de Jong was natuurlijk... niet voor niets is het natuurlijk bijna de hele zomer gegaan over Frenkie de Jong en Manchester United.
Ja.
En niet over een specifieke buitenspeler. Ja, totdat hij ermee ging werken met die jongens die daar rondliepen.
Wacht heel even, Valentijn. Volgens mij wil Pim zichzelf even op de borst slaan. Want hij wil iets zeggen over zijn eerste stelling.
Nee. Mijn eerste stelling was... Ajax moet helemaal geen vervanger halen voor Anthony. Dus ik kan, omdat we het er al over hebben, kan ik hem alvast noemen. Ben je het daarmee eens of oneens?
Oneens.
Ja?
Ja?
Want je hebt dus Berghuis achter de hand. Je hebt misschien nog Iataren achter de hand. Je hebt Conceição achter de hand. Tadić speelt op rechts. Je hebt Kudus. Nou, dat is een hele zee aan mogelijkheden.
Ja, maar ik vind als je een speler voor 100 miljoen verkoopt, dat je ook echt een kwaliteitsspeler terug moet halen op die plek. En ja, wel onmiddellijk om goed te kunnen presteren in de Champions League. Dan kan het ook zonder een extra speler. Maar ik denk dat je die uiteindelijk in dit seizoen, omdat er ook een WK aankomt en de wedstrijd elkaar in moordend tempo opvolgen. Denk ik wel dat je gewoon een heel brede selectie nodig hebt.
Of moet je Valentijn, wat geloof ik Van der Vaart ook zei, hè, bij weet ik niet, bij Studio Voetbal of niet, maar dat je dan misschien beter op een andere plek in je elftal voor versterking kan zorgen en die rechtsbuitenplek maar even kan laten.
Nee, nou ja, als je, jullie noemen net een aantal namen die daar kunnen spelen. En dat geldt eigenlijk op Bergwijn na ook voor de linkerkant. Je hebt natuurlijk diepgang nodig. Dus het is wel handig als je ook nog een speler met diepgang hebt op de flanken.
Ja.
En die hebben ze natuurlijk niet, want het zijn allemaal spelers die heel graag in de bal komen. Constanzao, dat is dan wel iemand die wat meer diepgang en ook een actie zou hebben. Maar ja, dat is een hele jonge jongen en die willen ze ook de tijd geven. Dus ze denken niet dat hij er direct zat. En ja, dan krijg je ook de afweging van, moet je Ziyech wel of niet? Nou ja, als je Ziyech in een goedkope huurconstructie, tussen aanhalingstekens goedkoop, kan verleiden om naar Amsterdam te komen, prima. Maar als je de volle pond moet betalen en dat is een financieel plaatje van 80 miljoen over 4 jaar, ja, dan moet je dat niet doen. Want nee, ja, wat Ziyech doet, dat doet Berghuis ook. En Berghuis misschien iets minder dan Ziyech. Daar zullen de meningen misschien over verdeeld zijn. Maar de diepgang ben je weg zonder, ben je kwijt zonder Anthony. Ja, ja. Daar zou je dan naar moeten zoeken, ja, als je dan een speler wil halen.
Ik wou zo door over de mogelijke opvolgers of namen die bij Ajax vallen nu Anthony vertrekt. Maar 100 miljoen. Hè?
Nou, 102. Ja,
102, dat is toch voor het Nederlands voetbal ongekend, joh.
Ja,
super. Producer Eindzie. Wat vind jij, producer Eind? Oh, die vindt niks. Oké. Okay. Maar dat is toch, ja, hè?
Eind denk dat je ze fijn wil verkopen.
Met de situatie.
Ja, vertel, Valentijn.
Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de situatie. De situatie bij Manchester United. Daar zit een Nederlandse trainer. Die toevallig met deze Ajax-site heeft gewerkt een jaar lang. Die waarschijnlijk beter kan inschatten wat hij gaat doen in de Premier League dan wij. Omdat we er toch iets verder vanaf zitten. Ja, dat zijn allerlei zaken die meespelen bij het besluit van Manchester United om 100 miljoen. Die twee, ja, wedstrijden die ze in het begin verliezen. Buitenspelers die niet thuis geven waarvan je denkt dat ze wel thuis zullen geven. Dus ja, dat is natuurlijk het totaalplaatje. En dan, ja, dan kom je naar de 100 miljoen bij een, ja, club die in paniek is.
Ja, oké. Laten we snel naar de stellingen gaan, jongens. De eerste stelling, Ajax moet helemaal geen opvolger van Anthony. Die hebben we al gehad. KNVB moet Utrecht keihard straffen voor wangedrag van een deel van de aanhang.
Eens.
Oneens.
Oh, Vitesse gaat degraderen.
Oneens.
Oneens.
El Ghazi is precies wat PSV nodig heeft.
Eens.
Oneens.
Van der Beek kan beter zo snel mogelijk vertrekken bij Manchester United.
Oneens.
Eens.
En Depay kan beter zo snel mogelijk vertrekken bij Barcelona.
Oneens.
Eens.
Hey, jullie zijn het helemaal niet met elkaar eens, jongens.
Nee, we hebben vandaag afgesproken.
Hebben jullie dit met elkaar afgesproken? Laten we zullen heel even James Lasser lekker ingooien, nu we toch wat buitenlandse stellingen beter gepakt hebben.
Dat was toch wel Nederlands?
Nou ja, Van der Beek en Depay Nederlands, maar natuurlijk echt fijn zeg, hey. Ach, ja, ik wacht expres even wat langer, hè. Maar Van der Beek, om daar nou even mee te beginnen. Die komt er toch helemaal niet meer aan te pas, joh, daar.
Nee, je zou denken, met een Nederlandse trainer die hem goed kent, komt er gewoon veel meer speeltijd. Maar kennelijk kan hij Ten Hag niet overtuigen. Dat is niet zo heel gek, want ook bij Ajax duurde het heel even voordat hij Erik Ten Hag kon overtuigen. Toen moest er zelfs een interview aan te pas komen. En een beetje dreigen dat hij mogelijk weg zou gaan. En vervolgens heeft hij het geweldig opgepakt en ook een hele mooie transfer afgedwongen. Heeft hij een geweldige periode gehad. Maar ja, daar was het ook niet onmiddellijk duidelijk dat hij zou gaan spelen. En nee, ik denk dat hij uiteindelijk wel speeltijd krijgt. Dus daarom zei ik ook dat hij gewoon moet blijven. Want ik weet niet bij welke grote club hij wel speeltijd zou krijgen.
Ja, maar Valentijn, als je nu kijkt, hij speelt, valt dan misschien af en toe wat 10 minuutjes in of zo. Nou, nu is Casemiro er ook nog bij gehaald. Dus ja, wat is het perspectief?
Nee, natuurlijk, er is geen enkel perspectief. Kijk, en als een Nederlandse trainer met wie jij 2 of 3 jaar gewerkt hebt, 2 jaar volgens mij gewerkt hebt, en die zet jou niet in de basis en die ziet niet in jou zitten, nu al een maand lang en die heeft 6 weken met je getraind, ja, dan houdt het gewoon op. Dan moet je gewoon ergens anders gaan kijken. En het is niet gelukt bij Everton, het is niet gelukt bij Manchester United. misschien is het verstandig om naar een andere competitie uit te kijken.
Ja, ja, ja. Wat zou er in het hoofd van Van Gaal allemaal rondspoken? Nu, je schreef er al iets over, hè, in je column. maar hij wil dat spelers in ieder geval minuten maken. Nou
ja, het liefst zoveel mogelijk. Maar hoe heet dat? Dat heb ik altijd opmerkelijk gevonden. Tenminste, opmerkelijk. Zo heeft Van Gaal zich altijd gepresenteerd. Hij neemt de Eredivisie altijd serieus. En dat heeft hij altijd gedaan de vorige keer toen hij bondscoach was. De vorige twee keren en ook nu. En voor hem, hij bekijkt niet in welke competitie de mensen zitten. Hij bekijkt gewoon naar de individuele kwaliteit en wat hij nodig heeft en wat bij elkaar past. En wat de beste team formeert. En ja, dan, hij kijkt niet of iemand de status heeft in de Serie A, ja of nee.
Nee, maar goed, je ziet natuurlijk wel dat spelers nu minder minuten gaan maken die cruciaal zijn voor zijn elftal. Nou ja, Frenkie de Jong mag dan even invallen. Ja, maar Depay speelt natuurlijk nu helemaal niet.
Ja, dat is zo. En Depay die moet misschien wel kijken of hij een andere club kan vinden. Hoewel ik denk dat hij bij Barcelona ook best minuten zal gaan maken. Maar het is natuurlijk ook een doorlopend proces. Kijk, er staan ook weer spelers op waarvan je denkt van... hey, zouden dat interessante spelers kunnen zijn voor het Nederlands elftal?
Ja, aan wie denk je dan?
Nou ja, als je bijvoorbeeld Kenneth Taylor ziet voetballen. Kijk, en dan weet ik dat het WK wel heel erg vroeg is. Maar dat, ja, die speelt zich moeiteloos in de basis van Ajax.
Ja,
echt een hele goede speler om te zien.
Ja, ja.
Dus ik,
maar laten we nou Ajax even pas gaan beoordelen... op het moment dat ze tegen werkelijk serieuze tegenstanders spelen. Ze hebben één serieuze wedstrijd gehad. Die ging om een prijs. Die hebben ze verloren. En ze moeten nu dan naar Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers. Dat zijn veel betere eikpunten. Ook voor een speler als Kenneth Taylor. Veel betere eikpunten dan Fortuna, Groningen, Sparta.
Ja, Mike, wat wou je zeggen?
Had je net een afspraak bij Kersbeek, hoor je?
Nee, ja, mogelijke sponsor natuurlijk voor deze podcast. Ja, blijft een interessante optie. Maar ik heb het idee dat ze daar bij die augurkenfabrikant niet naar deze podcast luisteren. Tegenstelling tot de sportwethouder van Amsterdam. Leuk dat je luistert, hè? Zeggen we dan altijd. Maar
vertel jij eens even over die sportwethouder. Want hoe is het eigenlijk bevallen dat zwemmen in dat slootwater?
Ja, het is gewoon ogen dicht en gaan. Weet je, dat is gewoon... ik had mijn ogen wel open, maar ik bedoel meer... Het was gewoon op naar die finish. Ik heb wel best wel veel water ingeslikt, ja. Maar ik ben er nog.
Ja, godverdomme. Ja.
Beetje net zoals je deze podcast presenteert. Ogen dicht
te
gaan.
Het schijnt dus zo te zijn... Oren dicht te gaan is dat meer. Maar het schijnt dus zo te zijn dat bepaalde woonboten... nog niet aangesloten zijn op de riolering. Dus, als je pech hebt, zie je gewoon een drol in de gracht te drijven. Maar ja, het is allemaal voor het goede doel, jongens. En er is geloof ik meer dan 1 miljoen euro binnengehaald. En Natasja Vroger stond bij de finish me op te wachten.
Geweldig.
Dus dat zijn dan toch... Ja, was schitterend.
Voor een interviewtje.
Nee, gewoon echt om me te troosten. Ja, ik weet dat we in deze podcast nou niet van de emoties zijn. Maar als je dan voor ALS dat stuk door de grachten zwemt, dan heb je die sportbeleving. En dan komt het natuurlijk toch ook allemaal weer dichterbij. Wat je allemaal zelf als kind van je vader hebt meegemaakt. En laat Natasja Vroger nou net iemand zijn die natuurlijk altijd oog heeft voor de emoties van de ander. Dus ik heb gewoon bij op de schouder van Natas. Heb ik gewoon even uit kunnen huilen. Nou ja, viel ook wel weer mee.
Waar kunnen we dat zien?
Nee, dat is allemaal nergens te zien, joh. Nee. Want die,
nergens te zien?
Bij Hart van Nederland is daar iets van te zien. Daar heb ik een interviewtje gegeven, ja, dat klopt. Maar goed, ja, zeker, joh. Maar dat allemaal geheel terzijde, zeg ik dan.
Hart van Nederland, dat is SBS6. Ja, was gisteren. Of is dat RTL?
Nee, was gisteren.
Maar nu even serieus, nou, ik vind het echt geweldig dat je dat doet. Want het is natuurlijk voor een heel goed doel.
Ja,
alles.
Ja, nee, zeker. En het was ook mooi om te doen. En het is ook een heel... bijzonder evenement, ook omdat alle patiënten en naasten en Marie-Carme Oudendijk, die was daar ook. Nou, die doet al heel lang mee als vrijwilliger, maar die hoort dan net geloof ik dat haar broer, zeg ik, uit mijn hoofd ALS heeft. Dus dat is allemaal wel heel emotioneel om mee te maken. Maar Depay, als we het daarover hebben, is dat dan toch geen optie om die proberen naar de Eredivisie te lokken? Ondanks zijn hoge salariseisen.
Nou ja, dat zeg je het al, denk ik.
Ja.
Dat is gewoon de salarissen die in zulke competities worden betaald. Die zijn gewoon niet op te brengen voor de Nederlandse club. Kijk, als je nog even dat voorbeeld Sierg neemt. Als Ajax hem dan zou moeten kopen. Inmiddels is die vraagprijs, aanvankelijk willen ze 40 miljoen. Maar het blijkt dat ze nu ook wel genoegen nemen met 25 of 30.
Oh.
Maar dan nog, als jij hem gewoon 4 of 5 jaar aan je wil binden. Hij heeft ook geen restwaarde, want hij is al op leeftijd. en je moet hem 10 miljoen per jaar gaan betalen. Ja, dan is dat gewoon een projectje van 80 miljoen.
Ja.
Ja, daar gaat geen club aan in Nederland aan beginnen.
Daar wil ik graag over door. Maar om nog even Vaantens antwoord op de paai. Zou je ook niet met de paai een huurconstructie voor een jaar bijvoorbeeld kunnen bedenken? Want dan loopt het contract dan al af.
Als hij daarvoor open staat. Alleen de paai, zou hij bijvoorbeeld ook bij PSV, hè, als Gakpo weggaat, daar kan hij aan die kant spelen. Hij kan in de spits spelen. Dus voor PSV zou dat natuurlijk een prima optie zijn. Want PSV heeft nu, we hebben gezien, Luc de Jong valt weg. En dan is Saibari de eerste alternatief. En tweede, Carlos Vinicius. En nummer drie, dat is Jorbe Vertessen. En dan zegt PSV, ja, we hebben genoeg spitsen. Ja, je hebt inderdaad genoeg spitsen. Je hebt alleen geen kwaliteit achter de Jong. Dat is toch een probleem voor een club als PSV. Dus ja, daar zou die natuurlijk prima kunnen passen als ze die kunnen huren. Dan moet PSV daar niet over twijfelen. Bij Ajax denk ik dat het wat minder is. Die hebben een prima spits. Die hebben eigenlijk ook een tweede spits. Hè, want Tadić kan eventueel ook nog in de spits spelen.
En Luca?
Ajax zou die meer aan de rechterkant moeten voetballen. Terwijl zijn kwaliteiten liggen natuurlijk meer vanaf links dan vanaf rechts.
Ja.
Dus.
Mike, wou je daarop aanhaken?
Nou, dat PSV geen kwaliteit heeft in de spits ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik vind Saibari best een aardige voetballer. Alleen, het is geen Luc de Jong. Ik denk dat je dat bedoelt.
Ja. Ja, maar goed, het zou voor Depay, want loopt zijn contract aan het einde van dit seizoen af of loopt het nog langer door? Weten we dat niet? Het
loopt volgens mij nog langer door.
Kijk
even naar Producer Rijn.
Gaan we even opzoeken, maar dan zou het in die zin nog interessant kunnen zijn om een heel mooi jaar bij PSV te draaien en dan misschien na dit seizoen een volgende stap in een carrière te maken. Maar
bij PSV draai je natuurlijk mee in Europa League. En dat draai je al niet meer mee op het topniveau. Champions League. Dat is natuurlijk zal voor Dubai misschien ook een afweging zijn. Volgens mij is dat ook voor Ronaldo ook een afweging. Die wil doorgaan in de Champions League voetballen.
Ja.
Hij is overal aangeboden, maar vooralsnog heeft niemand gehad. Dus ik ben benieuwd zich verder ontwikkelt.
Ja, Dubai heeft inderdaad een contract tot de zomer van 2023. Maar over Ziyech gesproken, Mike. Kijk, je hebt met als Ajax met Anthony meer binnengehaald dan dat je misschien ooit had kunnen hopen 2 maanden geleden. Je zou kunnen zeggen van 25, 30 miljoen voor Ziyech. En als je aan Tadić of Blind denkt, je bent de komende jaren verzekerd van een speler van topniveau.
Ja, maar dat is gewoon niet de filosofie van Ajax. Omdat je er geen euro meer voor terugkrijgt. En wat ik net zei, ook dat salaris. Ja, dat moet je dus ook wel even meerekenen in dat hele pakket. En dan is het gewoon een gigantisch dure speler.
Ja.
En het is bovendien een speler, en dat zei Vaantuin ook wel terecht. Schreuder wil daar in feite een speler met snelheid in diepgang. Als Ziyech, de mogelijkheid Ziyech zich voordoet, als ze die kunnen huren, dan doen ze het onmiddellijk.
Mm-hmm.
Maar niet voor dat geld, want dan hebben ze liever een snelle, diepgaande speler.
Ja.
Dus Ziyech is zeker een optie, alleen dan moet er een mogelijkheid zijn om hem goedkoop te huren. Ik begrijp ook wel dat er nog elke dag contact met hem is, om te kijken of het dan toch nog kan. Want uiteindelijk, als Ziyech niet verkocht wordt voor 1 september, ja, dan kan het toch voor Chelsea en voor hem misschien wel interessant worden om te verhuren. En dan zou het nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar op dit moment is er absoluut geen sprake van.
Maar Tadić heeft toch ook geen restwaarde meer en Blind. Dus die hebben dus toch ook enorm voor geïnvesteerd. Omdat je zegt, we willen gewoon naar dat Champions League niveau toe.
Ja, die zijn toen voor 13 miljoen, voor 30 miljoen gehaald. Dus dat is al een heel groot verschil.
Ja. Ja, ja.
En die waren toen wel jonger dan dat Ziyech nu is.
Ja. Hey, en als het gaat over wie ze dan wel willen halen, vallen natuurlijk zeer veel namen. Komen ook weer allerlei vragen binnen op Twitter. Ook Campos wordt genoemd, Bailey wordt genoemd. Waar zijn de lijntjes uitgeworpen?
Nou, dat zijn wel serieuze namen. Ook Campos werd gebracht door onze Twitter-vriend Hamselaar. En dat blijkt te kloppen. Dat is een serieuze optie. Alleen, dat is ook weer een speler van 28. Een Argentijn. Ja, zonder restwaarde als je die moet kopen. Dus het schijnt ook een hele lastige jongen. Mentaal nogal een apart geval te zijn. Maar wel een geweldige voetballer. En ik denk als Ajax de kans krijgt en het lukt om hem daar weg te halen, hij is daar een beetje op doodspoor geraakt, dat ze hem zullen halen. Maar Leon Bailey, dat is ook een hele serieuze optie.
Die zou eerder ook al wilden hebben, hè?
Ja, al een keer of drie. Hmm. Maar die is voor 32 miljoen euro van Leverkusen naar Aston Villa gegaan. Ja, en of Aston Villa 2 dagen voor het verstrijken van de deadline op zit te wachten om nog een speler te verkopen. Ja, dat vraag ik me af. Ze zijn wel anders gaan voetballen en de laatste weken speelt hij ook bijna niet. Dus die jongen wil graag vertrekken, wil ook graag naar Ajax. Maar dat zijn wel 2 serieuze opties.
En weet je wat Ocampos dan weer meebrengt?
Ginta.
Ginta, hè? Dat is dan ook alweer mooi. Hoe kijk jij ernaar, Valentijn? Nee.
Nou moet je vragen, hoe kijkt Erik ten Hag ernaar?
Hoe kijkt Erik ten Hag ernaar?
Ja, I think that is what he is bringing into a squad. I call it Ginta. South American.
Die Leon Bailey is allemaal leuk en aardig. En die hoor je al 10 jaar bij Ajax. Maar ja, als je zijn carrière ziet, dan word je natuurlijk niet echt vrolijk van. En dan zit hij nu bij Aston Villa, zit hij op de bank. Ja, en Aston Villa, wat doen die in de Engelse competitie? Die draaien altijd een beetje kleurloos mee in de middenmoot. Dus ja, gaat die Ajax dan sterker maken?
Ja,
ik ben ook,
ja.
Als je echt geld uitgeeft, moet je gewoon iemand halen die jou ook sterker maakt. En,
ja, maar,
ja, dat is hij volgens mij niet. Ja, die Argentijn, die maakte altijd wel indruk bij Sevilla. Maar ja, waarom mag die weg? Sevilla, dat is eigenlijk
prototype
van een Europa League club.
Ja, maar Valentijn, je kunt toch spelers weer helemaal laten opleven door ze naar de eredivisie te halen. En hier komt dan toch weer dat maximale eruit, hè, in het attractieve voetbal.
Ja, in de eredivisie wel. Dat zien we bij Bergwijn. Maar op Champions League niveau moet ik het allemaal nog even zien.
Ja, maar
ook voor Bergwijn. Maar zeker voor dit soort jongens. Ja.
Ik moet jullie even laten zien. Ik moet jullie echt onderbreken, want we hebben namelijk iemand nog niet ingebeld. En dat is namelijk de chef van de Telesportredactie, Marcel van der Kraan. Die was eigenlijk te druk vandaag, maar ik heb hem op zijn hart gedrukt dat er zoveel fans zijn die niet zonder zijn expertise kunnen en die graag de Ten Hag jingle willen horen van producer Hein Keizer. Dus we gaan nu even Marcel inbellen voor het laatste nieuws vanuit United.
Krijg jij betaald voor elke keer dat je de naam van Hein noemt, of niet?
Producer Hein.
Ja?
Ja.
Keizer.
Ik ben gewoon blij dat hij er weer zit. Hartstikke leuk.
Hey, I feel quite well. I feel welcome. This is my home. We give to easy balls away.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy? Hey.
Nou Marcel, fijn dat je er bent. Ja, je bent hartstikke druk, maar je maakt nog even tijd natuurlijk voor je favoriete podcast.
Heb je wel kunnen ontbijten?
Ja, ik heb een bord Ginta op. Ja.
Jezus, jongens.
Een bijzondere Martinez elke ochtend.
Ja, heel goed. Uitstekend. Ja, Marcel, we moeten je toch even spreken. Ja, het is Hosanna, hè? Bij Manchester, of niet?
De vlaggen hangen uit op Old Trafford. Het ontvangstcomité staat klaar. De supporters zijn euforisch. En nu moet je het alleen nog gaan waarmaken. Want er zijn ook supporters die zeggen, ja, er is nog nooit meer dan 10 goals gemaakt in de Mickey Mouse League. Dus laat het nu maar zien.
Ja, precies. Maar Southampton uit, ja, je moet hem maar pakken, hè?
Ja, kijk, ik had het natuurlijk over Anthony, hè? Daar hadden we het over. Of had jij het alleen maar over Erik ten Hag die weer gewonnen heeft?
Nee, we komen zo op Anthony te spreken ook. Maar we hebben al een klein beetje voorwerken gedaan. Maar ik dacht, we beginnen even met het afgelopen weekend. Want ze hadden geloof ik 9 uitduels niet meer gewonnen of zo?
Nou, sinds februari niet meer. Dus in dat opzicht is er ook wel een beetje tevredenheid bij de fans dat het misschien niet alleen maar tegen Liverpool kan, maar heeft een ontzettend lange weg te gaan. Hè?
Ja, duidelijk. Hey, maar Anthony inderdaad. Hier slaat iedereen natuurlijk toch een beetje stijl achterover. Voor die 102 miljoen is het?
Dat is het bedrag wat met de bonussen volgens iedereen in Manchester ook en zoals Mike ook heeft gerapporteerd in het weekend uitgekeerd gaat worden. En ach, in elke deal zitten tegenwoordig wel een paar miljoen bonussen, want Luis Sinisterra zag ik scoren en assist geven van de week, maar daar 525 miljoen van binnen, maar er komen er nog 5 miljoen bonussen bij, die ze wel zo binnenhalen als ik zag hoe die begon deze week. En dan komt er nog een stukje in de toekomst bij, dus ja, dat gaat ook ver over de 30 heen. Mm-hmm. Maar niet in verhouding met wat Ajax gaat incasseren.
Nee, en hoe ziet het de week eruit nu voor Anthony? Wanneer kunnen we hem verwachten en alle beelden en foto's en noem het maar?
Nou, ik denk dat hij heel snel gepresenteerd gaat worden. Dus hij zal waarschijnlijk morgen al door de media belaagd worden. En misschien zelfs vandaag als hij in beeld komt bij de fotografen als hij landt. Maar dat zal over het algemeen met dit soort jongens met een privéjet gebeuren. En dan komen ze in een busje. En dan moet je weten, is dat ook op het trainingscomplex, waar dan een deel van de medische keuring plaats heeft en in het ziekenhuis. Het is heel grappig. De supporters stonden heel lang, jarenlang aan de voorkant. En die zagen zo weinig spelers binnenkomen. Maar er is dus een weggetje gemaakt aan de achterkant van het complex. Dat moet je je voorstellen, net als bij de toekomst. Dat er, als je van de grote weg afkomt, kan je het complex op.
Ja.
Er is ook nog een speciaal weggetje aangelegd waar de spelers morgens vroeg naartoe kunnen rijden, zodat ze door niemand gezien worden en heel makkelijk kunnen binnenkomen op het complex.
Okay.
Met al die Ferraris, Rolls Royces, noem al die dure merken maar op, want daar staat het hele parkeerterrein mee vol, zag ik ook vorige week weer.
Ja, mooi, mooi. Hey, Paul Scholes, je had trouwens gezegd van ja, die Anthony hè, bij Ajax allemaal wel een aardige club, maar nu kan die naar een echte voetbalclub, hè, United. En hij had volgens mij ook nog wel, en daar ben ik vooral benieuwd naar, wat is een beetje het gevoel? Want hij moet het ook nog maar laten zien, hè?
Ja, wat ik net zeg, hij wordt daar beschouwd als iemand die in de Mickey Mouse League nooit heel veel goals heeft gemaakt. En het blijkt wel dat alle spelers die de overstap maken moeite hebben. Er zijn maar 2-3 spelers die eigenlijk geruisloos naar de top zijn gegaan. Maar die hebben een tussenstap genomen. Virgil van Dijk ging van Groningen naar Celtic, van Celtic naar Southampton. En toen pas bij Liverpool. Hetzelfde met Wijnaldum, die ging niet meteen naar Liverpool. Naar Newcastle. En,
ja.
Nou, die bouwden het op. En die jongens, die hè, Davy Klaassen, voetballer van het jaar bij ons in Nederland. Ja, toch heel veel moeite. Donny van der Beek. Het aantal spelers. Kijk naar al die jongens als Berghuis. Bij Feyenoord zaten er nog een paar. Jan Maat. Niemand dringt zomaar door tot de top van de Premier League.
Nee, precies. Dat is allemaal de vraag hoe dat verder gaat aflopen.
Ja, wat wel volgens mij in het voordeel van Anthony pleit, Marcel. Er zijn ook heel veel Zuid-Amerikanen die naar Europa komen. En echt wel, nou, daar was Neres een voorbeeld van. Heel lang nodig hebben om te acclimatiseren. Maar Anthony stond er vrijwel direct. En dat lijkt ook wel een beetje in zijn karakter te zitten. Het is een enorme straatvechter. Dus misschien dat hem dat ook wel gaat helpen bij Manchester United.
Wat hem natuurlijk ook gaat helpen is de aanwezigheid, denk ik, van Ten Hag in de eerste plaats. Maar ook andere Portugees sprekende. Dat is als hij in een omgeving komt, in een kleedkamer, waar een deel van de spelersgroep gewoon in Portugees communiceert. Mm. Dat helpt. En dan hebben we ook nog Mitchell van der Gaag. Kijk, dus iedereen vergeet waarom Mitchell van der Gaag is meegenomen. Omdat het een jongen is die 6 talen spreekt. En die heel goed aanvoelt dat hij op de achtergrond een grote rol kan vervullen.
Ja.
Bij al die spelers. Die hoort wat er gezegd wordt. Die weet, Cristiano Ronaldo hoeft niet achter de rug van Erik ten Hag een grap te maken over zijn kale kop. Want die hoort van de Gaag meteen. En de hele dat vibe in een kleedkamer is toch vaak zo dat je als trainer een beetje moet weten wat er onder je spelers leeft. En daar is van de Gaag natuurlijk wel heel goed voor.
Ja, heel benieuwd hoe dat verder gaat. Wil jij nog iets over het Britse voetbal? Ik wou nog even Feyenoord ook beet pakken. Mike. Suárez was overigens ook nog een speler die natuurlijk aan kon haken bij dat topniveau, hè, van Liverpool vanuit Amsterdam.
Ja.
Ja, maar je praat wel over de gifkikkers. Hè? Kijk, Martinez is een gifkikker. Suárez was dat. En het karakter van Anthony zal ook echt naar boven moeten komen. Het is een jongen die natuurlijk uit de favelas, of in ieder geval uit de mindere wijken van Brazilië komt.
Ja.
En over het algemeen weten die zich wel. Die weten wel raad met de harde mannetjes in het Engelse voetbal.
Ja, je ziet het ook de manier waarop ze hun transfer afdwingen. Martinez die heeft echt keihard met zijn vuist op tafel geslagen. Waar Gerry Hamstra zich echt een ongeluk van schrok. Die dacht van wow. Ja. Hier moet je geen ruzie mee krijgen.
Ja.
Ja, Anthony sloeg bijna met zijn vuist in het gezicht van de directie, volgens mij.
Ja, precies. Eventjes naar... Je
vroeg of we nog wat wilden weten over het Engels voetbal. Ja? Ik heb niet alles kunnen zien, omdat het best wel een druk weekend was. Maar Kenny Tete bij Fulham, dat is toch ook wel een mooi verhaal. Dat hij gewoon moeiteloos meespeelt in de Premier League. Die speelde tegen Arsenal, Marcel.
Ja, kijk, bij dat soort clubs moet je ook eigenlijk zitten als je uit Nederland komt. En daar kun je opvallen. En alleen de wereldtoppers, de absolute sterren van het Nederlands elftal en zo, die kunnen bij de top 5 opvallen. Dus dat is inderdaad maar voor een klein ploegje weggelegd.
Ja.
Van Persie, Van Nistelrooy, Stam, Van de Sar. Dat soort jongens. Ja. Wijnaldum, Van Dijk.
Hey, en als we het over Feyenoord hebben, daar was jij bij zaterdag tegen Emmen. Het was een beetje de wedstrijd van de nieuwkomers. Hè? Ze hebben indruk gemaakt, hun doelpuntjes kunnen maken. Onder andere Timber scoorde. Het is een beetje volgens mij een vraag waar ik het antwoord al op weet. Maar wie viel jou het meest positief op daar in de Kuip?
Nou, David Hansko natuurlijk, omdat hij eigenlijk met een soort mes tussen zijn tanden speelde, in zijn allereerste wedstrijd scoorde en liet zien dat hij ook heel goed kan voetballen. En Ja, als je die combinatie hebt bij het legioen, dan doe je het al heel gauw goed. Hè. Dan, het moet niet alleen maar hard werken zijn. Je zag dat prachtige spandoek voor Jens Torenstra. Kracht, passie, strijd. En dan die Torenstra met een mooie afbeelding erop. Alleen, dat is wel een beetje wat mensen als Wim Jans vroeger al zeiden. Je moet niet alleen bij Feyenoord komen omdat je passie en strijd hebt. Je moet ook voetbal kunnen toevoegen. En dat is ook waar Arne Slot naar op zoek is.
Ja, Arneesje trouwens, sorry. Ja.
Nee, wat dat betreft is Quinten Timber natuurlijk ook wel een schot in de roos. Die heeft ook geen last van kuipvrees. Goede voetballer, Marcel.
En Timber was fantastisch. En ik denk dat hij alleen nog maar beter gaat worden. En is natuurlijk in de smaak gevallen omdat hij heel duidelijk heeft laten merken dat hij alleen maar naar Feyenoord wilde. Had daar zijn roes al liggen omdat hij daar in de opleiding zat. Nou, zijn broer doet het goed bij Ajax. En ik vind het alleen maar geweldig dat je je eigen pad durft te kiezen. En als hij nou ook zijn scorend vermogen nog wat kan opkrikken, dan wordt dat echt een topspeler.
Ja, heeft hij zaterdag een begin mee gemaakt. Hè?
Maar het zal natuurlijk voor Feyenoord ook gaan blijken hoe ze echt in de topwedstrijden zichzelf staande kunnen houden. Arnees, is dat een verhaal waar veel gevoeligheid over ligt in Rotterdam? Want het is toch al. Ja, of is het gewoon goed om hem die rust te gunnen? Hoe zit dat precies?
Nou,
kijk uit dat je niet overreden wordt trouwens.
Ja, hoorde je het?
Ja, ik hoorde dat, ja. Dat was niet Arnezen, toch? Die er vandoor ging op zijn brommer.
Was dat een buitenspeler?
Nee, ja, precies. Ja. Jezus,
ja. Nee, de situatie van Arnezen is eigenlijk al sinds de maand mei best wel lastig voor Feyenoord. Want hij is behoorlijk ziek geworden. We hebben hem Valentijn en ik zaten in het stadion van Tirana. En toen zagen we dat hij met krukken het veld op moest. Hij wilde toen nog wel voor de televisie komen, maar was aan het zweten. Bleek ook koorts te hebben later. Had een bacteriële infectie. Ja. Is de volgende dag in het ziekenhuis opgenomen. Nou, die is eigenlijk alleen maar zieker geworden. En die is nu wel herstellende. Maar Feyenoord zegt, we gaan nog maanden nodig hebben voor zijn herstel, voordat hij weer 100% inzetbaar is. Hij heeft een aflopend contract, wordt 66 jaar komende maand. Dus zij moeten verder kijken. Hè. Er is heel veel gebeurd in de transferwindow. Zoveel dat ze de komende transferwindow eigenlijk bijna niets hoeven te doen. En het elftal in de selectie van Slot staat. Dus dan is het beter om hem die rust te gunnen, zeggen ze, om aan zijn herstel en gezondheid te werken.
Oké. Marcel, nou, fijn dat je nog even tijd kon maken en we spreken je snel weer. Dank je wel.
Tot vrijdag, mannen.
Joep. Hey, en dan Mike, naar de bloemen voor Brian Brobbey vanuit Utrecht, hè?
Ja, ik zie hier op Twitter een foto verschijnen, gepost door Ajax. En Brian Brobbey heeft een grote bos bloemen gekregen van FC Utrecht. No room for racism. Dus keurig dat FC Utrecht zo reageert op het wangedrag van een stel idioten in het stadion.
Ja,
dat vind ik wel heel chic.
Jij had Valentijn van Seumeren nog gesproken. Die had gezegd dat het een drugsprobleem is. Dat vond ik wel, nou ja, misschien ook wel goed dat hij dat zo heeft uitgesproken. Want er wordt volgens mij ook hartstikke veel gebruikt op die tribunes.
Nou ja, gebruikt en gedeeld, hè?
Ja.
In die vakken. Het is natuurlijk een ideale ontmoetingsplaats voor mensen om te dealen, om afspraken te maken. Hey, je bent nagenoeg anoniem. Dus van alles kan daar. En plus gebruik natuurlijk. Hè. Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Dat er doorgesnoven mafkezen op die tribunes rondlopen.
Ja.
Dus. Maar een van de stellingen, want daar wil ik er wel even op terugkomen. Dat was dat Utrecht keihard gestraft moet worden door de KNVB. Nou, de KNVB die kan zijn handen niet een onschuld wassen. Want er zijn ook zat wedstrijden van de KNVB die misgaan. Ze moeten samen optrekken. Eigenlijk natuurlijk met alle clubs. Om op een of andere manier te proberen dit probleem het hoofd te bieden. En ik denk dat er gewoon veel harder moet worden opgetreden. En zowel vanuit de KNVB als vanuit de clubs vakken sluiten. Eigenlijk te beginnen gewoon met het uitvak. Gewoon alleen thuispubliek. En op het moment dat er dan wat fout gaat, ook dat soort vakken gewoon dan maar sluiten.
Ja, maar wat had het uitzonderlijk hiermee te maken?
Het heeft natuurlijk weinig zin als de KNVB Utrecht een €500.000 boete oplegt, omdat dit is gebeurd.
Nee, maar waarom zou je uitsupporter, of bedoel je dat dan Utrecht niet meer naar uitwedstrijden mogen? Of wat bedoel je?
Ja. Nee, nou, ik ben sowieso voor een verbod op uitsupporters. Dan scheelt dat de gemeenschap een hele hoop geld. iedere week. Want er is veel minder politie nodig, veel minder beveiliging, minder stewards, van alles en nog wat. Dat is een enorme bezuinigingsoperatie. En de sfeer die ze brengen, die kan mij gestolen worden. Zeker als je dan hoort wat de PSV-supporters dan weer bij die Johan Cruijffschaal hebben laten horen. Maar wat Ajax-supporters ook in andere stadions laten horen. En wat supporters van Utrecht en Vitesse. Want er is bijna geen enkele club die zijn handen schoon kan wassen wat dat betreft.
Maar ik mag toch wel hopen dat je alleen bij de risicowedstrijden. Want je kan bijvoorbeeld supporters van Emmen of Heerenveen of die eigenlijk nooit voor overlast zorgen. Voor Fortuna of weet ik veel wat. Ja, die kun je in uitreisjes naar Ajax, PSV en Feyenoord toch niet ontnemen. Puur vanwege het feit dat je geen uitsupporters wil hebben.
Ja, nou ja, kijk, dan moet je gewoon, hè, wat ze zeggen, dan zullen de goede onder de kwade moeten leiden. En dan gewoon geen van allen. En dan kunnen die stadions van die thuisspelende clubs, die kunnen gewoon vol met het eigen publiek. Er zijn bij sommige clubs zijn er lange wachtlijsten, bijvoorbeeld bij Twente. Nou, dan kunnen daar 2000 mensen van SC Twente kunnen in dat vak in plaats van 200 van Emmen.
Ja, ja.
Hey, ik denk ook wel dat er een rol is weggelegd voor justitie, want als je ziet wat Henk Vreese gisteren volgens mij terecht zei. Ik vond het wel ook heel mooi dat hij zei van als iemand naar mij toe apengeluiden zou maken, dan zou ik hem ook echt recht in zijn gezicht uitlachen. Want als je dat als volwassene doet, dan en dat zit echt in je hart, dat racisme, dan heb je echt hulp nodig. Ik vond wel mooi hoe hij ermee omging en dat hij het ook goed vond dat Brobbie zich ook niet liet afleiden en gewoon doorvoetbalde. En ik weet niet of dat de manier is, ik denk het wel, dat je... Maar justitie moet natuurlijk gewoon keihard ingrijpen. En dat was ook wel een frustratie van Henk Vreeser. Dat die gasten die komen vaak weg met een taakstrafje. Die gaan een middagje schoffelen en die gaan gewoon volgende week weer apengeluiden maken. Ja,
ik begrijp de reactie van Vreeser wel. En ook die van Brobbie, die begrijp ik wel. Alleen los je daar niks mee op. Dat is het punt. Individueel kan je er zo in staan als het jezelf betreft. De ene gaat er makkelijker mee om dan de ander. Maar dat lost niets op. En je moet toch proberen om te kijken naar een oplossing voor het probleem.
Ja.
En dan hoor je dit wel aan de kaak te stellen. Dat het ze persoonlijk misschien niet raakt, prima. Maar anderen raakt het waarschijnlijk wel. En daar moet je een oplossing voor zien te vinden. Ja. Ik begrijp Bobby best en dat hij ook lachte. Want ze gaan met 2-0 de deur uit. 3 punten zitten in de pocket. En over een jaar zien we jullie wel weer. Natuurlijk kan je er zo in staan. En dat is ook waarschijnlijk een soort zelfbescherming. Maar dat betekent niet dat we er zomaar vanaf kunnen komen.
Nee, als we het over het voetbal hebben. Hè, je had ook dat interview met de Van Seumeren gehad. Utrecht stond best op scherp voor die wedstrijd. Hoeveel kansen hebben ze überhaupt gehad? Maar wat ik me met name afvroeg, want nu hebben ze dan Kleiber weer binnengehaald. Ze hebben natuurlijk Dos binnengehaald. Ze hebben Toornstra binnengehaald. Is dat de categorie spelers die Utrecht er bovenop gaat helpen, Valentijn?
Ja, als je het mij vraagt, kijk, ik was verschrikkelijk teleurgesteld in SC Utrecht. Ik ben bij Frans van Seumeren geweest en toen ik daar de deur uit ging, toen wilde ik het veld oprennen om Ajax een lesje te leren. En vervolgens zie ik SC Utrecht het veld op als een stelletje timide schoolelftal. Dus ja, wat is daar in godsnaam gebeurd? Het lijkt erop dat beter Frans van Seumeren de bespreking kan doen dan Henk Vreese. Want de straalde gewoon helemaal niets uit.
Nee.
Nou had Ajax al een makkelijke middag.
We grijpen ze bij de keel en we gaan erop en erover.
Ja.
Nou had Ajax al een makkelijke middag. Maar ik denk dat het nog een stukje makkelijker was geworden als jij wel dat veld in was gekend, Van.
Ja, want, dat denk ik ook, ja. Want jij zei dat hij 4-3-3 zou gaan spelen en geen 5-3-2 of 3-5-2. Hoe pakte dat uiteindelijk uit op het veld?
Nou ja, alles hangt natuurlijk ook met de instelling van spelers samen. Nou, en deze spelers die lieten niet zien dat zij door het vuur wilden gaan om het Ajax moeilijk te maken. In de tweede helft zag je wat overtredingen waarvan je kon denken van net over of net op het randje. Maar toen stond het al 2-0. Ja. Was het kalf al verdronken.
Het was niet veel. We gaan nog wat kleine dingetjes beet pakken. En dan gaan we rustig richting een afronding. Gakpo, iedereen lyrisch over zijn goede performance tegen Excelsior. Veerman ook.
Ja, wie zijn dat dan? Wie zijn er lyrisch dan?
Ja, ik zag
je kijkt naar mij.
Ik zag het op Studio Sport. Zag ik het nog terug. Dat hij zo goed had gespeeld.
Excelsior, jongens. Kom op. Die club die is gewoon ook achtste geëindigd in de eerste divisie. Die zijn nu gepromoveerd. Die winnen toevallig 2 keer.
Ja.
Per ongeluk. Nee, ik wist, dat was dan de topper. Vorige week had dat de topper geweest. Nummer 1 tegen nummer 2. Hey. Allebei ongeslagen.
Ik zit te denken, Valentijn. Stop even, want we hadden toch een nieuwe rubriek. Het compliment van Driessen of het positieve van Driessen. Ik denk dat het daar nu tijd voor is. Wat viel jou in positieve zin op afgelopen weekend?
Dirk Kuyt.
Ah,
4-0. Ja. Tegen een elftal met 15, 16-jarigen uit Amsterdam.
Oké, nou uitstekend. We zaten hier in de studio helemaal van, nou, nu komt er toch iets positiefs. Maar goed, je was eventjes twee seconden positief. Dus dat hartstikke mooi. Maar Gakpo, om dat even af te maken, blijft hij of vertrekt hij? Wat is nu de laatste stand van zaken?
Ja, dat is wel een hele moeilijke. Hij laat in ieder geval zelf de ruimte om nog te vertrekken. Hij zegt dat niet alleen Manchester United geïnteresseerd is, maar ook nog anderen. Ja, en PSV, wat ik uit het stuk van collega Jeroen Kapteins begreep, zit daar toch wel mee in zijn maag. Ja, hoe langer dat duurt en hoe dichter het bij die transferdeadline komt, hoe moeilijker het wordt om nog spelers aan te trekken als vervangers. Nou begreep ik ook wel dat er op diverse borden wordt geschaakt voor het geval dat Gakpo vertrekt. Maar ja, ik denk dat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van nu is het mooi geweest en nu ga je niet meer weg.
Ja, ja, en El Ghazi is wel zeker binnen voor PSV?
Nee, dat is het nog niet. PSV heeft wel een akkoord met Aston Villa over de transfersom van 2,5 miljoen euro. Die kan bij een kampioenschap of meerdere kampioenschappen van PSV oplopen tot 3 miljoen. Alleen dat is een hoger bedrag dan PSV had gehoopt. Ze hebben in eerste instantie gevraagd of ze hem gratis konden overnemen. Nou, dat was Aston Villa te gortig. Alleen ja, nu moeten ze nog met El Ghazi uitkomen. En we hebben het er al bij Ziyech over gehad, bij Memphis over gehad. Ja, die jongens hebben salarissen die in Nederland gewoon niet te betalen zijn. Ja. Dus wie er water bij de wijn doet, weet ik niet. Maar daar is echt nog wel iets te doen.
Ja,
want het is nog geen uitgemaakte zaak dat het doorgaat.
En Valentijn, ik vul hem even van tevoren al een beetje in. Hij heeft het allemaal niet overal laten zien in Engeland. Maar het is een speler die op die rechterkant bij PSV toch prima van waarde kan zijn.
Ja, dat wel, ja. Maar de stelling was natuurlijk, die was iets anders. En heeft PSV hem nodig, meen ik. En dan denk ik, ja, PSV heeft eerder een spits nodig.
Ja.
Een pure spits dan een rechtsbuiten. Maar ja, als El Ghazi zijn oude vorm te pakken krijgt, dan kan hij best een versterking zijn. Maar ja, hij speelt bij Aston Villa niet. En Leon Bailey, die zit op de bank daar. Ja, zijn dat op dat moment de versterkingen die je als club wil? En gaan zij jou ook sterker maken internationaal?
Ja, ja.
Maar wat Mike wel terecht wel vaker opmerkt, het wordt natuurlijk een enorm druk programma de komende maanden, ook met het WK. Dus je moet ook in de breedte moet je wel spelers hebben die jou eventueel kunnen helpen op het moment dat dat nodig is.
En die zich dan misschien wel weer kunnen doorontwikkelen of een oude vorm kunnen hervinden.
Kun je de klok even omdraaien?
Ik draai die klok even om. Mike, nog een laatste vraag voor jou. We hebben natuurlijk uitgebreid gehad nu over wie er potentieel nog in de markt zijn voor Ajax. Maar Alvarez, misschien anderen. Je hoort veel rumoer nog.
Ja, het is een heel bijzonder verhaal. Newcastle United zou een bod van 40 miljoen voorbereiden op Alvarez. Ik moet zeggen, als je de bedragen rond Anthony en Martinez ziet en Alvarez zondag voetbal tegen Utrecht. Hij wordt gewoon echt steeds beter en ook steeds belangrijker voor Ajax, denk ik. Vind ik het niet zo heel gek dat een grote club voor een vaste Mexicaanse international zo'n bedrag biedt.
Mm-hmm.
Alleen Ajax heeft hem al in een vrij vroeg stadium aangegeven dat het onbespreekbaar is. En ja, dat kan morgen weer anders zijn, hoor. Maar Alvarez was wel een speler die ook zich daarbij neerlegde en eerst het WK wil spelen en dan verder wil kijken.
Ja.
Ja, okay. Totdat er morgen nog hoger bedrag en nog betere persoonlijke eisen of persoonlijke voorwaarden worden neergelegd, dan kan het allemaal weer anders zijn. Maar in principe legt hij zich erbij neer dat hij voorlopig nog even bij Ajax speelt.
En dat voor een speler waar vorig jaar natuurlijk vanuit Frankrijk ook nog interesse in was, hè?
Zeker. Staat erin.
Ja, precies. Hey, als ik nou 1.000 euro had geboden om deze podcast winnend en goed af te sluiten, hebben we dat verdiend dan, die 1.000 euro? Ja, het is even een gek bruggetje naar Yilmaz. Maar die had gezegd van nou, die had er een winstpremie, geloof ik, beloofd aan zijn spelers.
Volgens mij was het ook een vraag of we nog meer op Fortuna Sittard konden afgeven. Nog meer over Yilmaz konden vertellen. Maar volgens mij zit collega Jeroen Kapteins er heel kort bovenop. En gebeuren daar de gekste dingen als je ook dat filmpje ziet hoe hij met een ballenjongen omgaat. Ja, hij is met heel veel air binnengekomen, Burak Yilmaz. Maar hij moet nu maar een keer wat gaan laten zien, denk ik.
Ja, verloren natuurlijk. Penalty gemaakt, Valentijn.
Ja, nou, hij scoort wel. Maar voornamelijk uit de stilstaande situatie is natuurlijk volgens mij twee penalties en een vrije trap. Ja, hij was zelf wel nadrukkelijk op jacht naar die €1000 ja. premie. Ja. Maar zijn medespelers deden niet helemaal mee volgens mij. En ik denk toch ook dat het te maken heeft met de kwaliteiten die er rondlopen. Ja.
Heb jij het interview van collega Jeroen Elshoff met het tijdelijke trainer van Fortuna gezien, of niet?
Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat was tenenkrommend was dat.
Ja, maar dit is toch Jiske vet, of niet?
Ja, nou, leg uit voor de mensen die dat niet gezien, niet gelezen hebben.
Misschien moeten we het fragmentje even laten luisteren.
Dan worden twee trainers aangesteld die deze week overnemen. Maar het was een beetje wie van de drie, hè? Wie is er nou de trainer? Want je hoorde eigenlijk dat Burak Yilmaz het voortouw nam. Vertel nou eens, hoe zit dat?
Kijk, Jeroen en ik zijn de trainers. En Burak is een ervaren jongen. Waar wij ook veel van kunnen leren. Dus we willen heel graag Burak's invloed hebben. In hoe en wat en hoe hij denkt. Hoe hij vindt dat we iets zouden kunnen doen. En dus ja, we vragen zeker zijn impact. Of zijn invloed en zijn ingevingen. Die zijn gewoon belangrijk, ook voor ons. Maar wij zijn de trainers, zo simpel is het.
Maar hoe ver gaat het dan bijvoorbeeld met de opstelling?
Nou, met de opstelling die bepalen we samen met Jeroen en ik. En hij geeft zijn visie daarop. Ja, goed. En dan kun je nog altijd weer met z'n drieën opnieuw gaan zitten. En dan kan ik nog altijd met Jeroen gaan sparen van... Hey, er zit wel wat in wat hij zegt. Of dat doen we niet. En, dus ja, uiteindelijk Jeroen en ik. Zo simpel is het.
Met een soort derde assistent erbij.
Ja. Nee, een hele invloedrijke assistenttrainer. Zo moet je het zien.
Ja, maar daar blijkt dus echt uit alles... dat er maar één iemand is die bepaalt op dit moment bij Fortuna... En dat is Burak Yilmaz.
Ja, het is een bizarre situatie daar, heren. Ik zeg tot vrijdag, denk ik, hè?
Tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Oké, dankjewel.
En dan is het?
Dan is het transfer deadline geweest.
2 september.
En dan is er kibbeling.
Kunnen we slaan.
Deadline geweest.
Ga je kibbeling meenemen?
Nou, van Sloterdijk?
Nee. Jij zou Turkse dunner meenemen.
Nee, joh.
Ja, jawel.
Waar je dat nou weer vandaan?
Luister die podcast van afgelopen vrijdag even terug.
Heb ik dat gezegd? Turkse dunner?
Het ging over dunner. Jij zou het meenemen. Oh. Hebben wij wel gezegd, maar jij zou het meenemen.
Ik ga er eens over nadenken. Ik zeg dank jullie wel, heren.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.